Onze hoop
is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Laten wij nu zingen uit de derde psalm, het tweede en het derde vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij hebt mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan, hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. Ik lag en sliep gerust van het Heere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed, dat mij genaakte. Ik zou vol helde moed aan mij zijn hand behoed, tienduizenden niet vrezen, schoon ik van alle kant geweldig aangerand en fel geprangd moog wezen. Het tweede en derde vers van de derde psalm. te horen nu het woord van God uit het eerste boek der Koningen, het 19e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18.
En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had en allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen, zo doen mij de goden en doen zo daartoe voorzeker. Ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van elk hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levens wil en kwam te Beersheba, dat in Juda is, en liet zijn jongen aldaar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierve en zeide, het is genoeg, neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En zie, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem, sta op, eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heren kwam ten andere malen weder en roerde hem aan en zeide, sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk, en hij ging door de kracht deze spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. En hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En zie, het woord des Heren geschiedde tot hem en zeide tot hem, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heren, de God der heerscharen, want de kinderen Israël hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En zie, de Heren ging voorbij. En een grote en sterke wind, scheurende de bergen en brekende de steenrotsen, voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel. En uitging en stond in de ingang der spelonk. En zie, een stem kwam tot hem, die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem, ga. Keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Azaël, tot koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimshi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard Azaëls ontkomt, doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël toen overblijven 7000 alle knieën, die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft.
Laten wij nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn zegen smeken. Getrouwe en barmhartige God, als wij door uw genade bijeengeroepen worden aan de morgen van uw dag, om als uw gemeente ons voor u neer te buigen aan de plaats des gebeds, Heren, kom u dan met uw geest in ons midden. En wil u dan in ons hart die echte kinderlijke behoefte verwekken om u te mogen ontmoeten in de dienst van het woord. Want bij deze dingen leeft men en in alle deze is het leven van onze geest. Als we tot u komen, o God, in de weg van het gebed, dan beseffen wij dat we zondaar zijn. Dan getuigt ons hele leven tegen ons. Dan zijn onze beste werken met zonde bevlekt. Als we moed moesten scheppen uit hetgeen dat wij voor u betekend hebben, ach, we zouden vergaan. Wij allen zouden vergaan. Maar als we dan toch tot u naderen, is het, o God, omdat u genadigd bent. Groot van goede tierenheid, omdat u het zelf geopenbaard hebt in de wereld gekomen te zijn om het verlorene te zoeken. O, laat ons vanmorgen in die ootmoedige gestalte u mogen zoeken en vinden. Wil u alle hoogte uit ons hart wegnemen en alles wat ons verhindert zondaren te zijn, met een verbroken hart en een verslagen geest van ons nemen. En die kinderlijke dank en die hartelijke aanbidding in onze ziel verwekken, die er van nature niet gevonden wordt. O God, wat zijn we arm geworden door de zonde. Door de zonde de gemeenschap met u verbroken. Een os kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn heer. Maar mijn volk, zo klaagt ge, mijn volk verstaat niet. Israël heeft mijner niet gedacht. Heren, is dat niet vaak ook ons leven? Het is uw goddelijke genade, als het eens anders mag zijn, dat we aan u mogen denken en dat we naar u mogen zoeken. Want van nature gaan we daarheen als in een beeld. We kennen u niet en we begeren u niet. We hongeren en dorsten niet naar u, den levende God. We zijn aan het stof gekluisterd en we zoeken de dingen die beneden zijn. Leer ons in deze morgen die hopeloze staat zien waarin we zijn als we nog onwedergeboren zijn. Opdat we tot smart van ons hart mochten gevoelen. Dat we ons zo aan uw voeten mochten nederbuigen en om genade leerden bidden. Want u zegt het in uw woord dat wanneer we niet wedergeboren worden, we het koninkrijk Gods niet kunnen zien. We kunnen het zelfs niet zien. We kunnen het hier op aarde niet eens zien. We zien er de heerlijkheid niet van. We zien er de poort niet van. We zien er niets van. We menen soms wel met Biliam te kunnen zeggen, mijn ziel sterven de dood van de oprechte, maar het zou hem toch ook niet meegevallen zijn in den hemel te verkeren met een onrein hart. Heren, we zijn bedrogen en we zijn bedriegers. Ons hart, ons boze hart leidt ons terzijde af. Maar gij zijt de almachtige God. Laat ons niet in die staat der ellende waarin we gekomen zijn. Wil u in onze zielen dat verlangen weer leggen naar u. Uw goddelijke liefde uitstort het licht uw geest te schenen. Dan zullen we het bewenen wat we geworden zijn. Maar dan zullen we ook wederkeren tot u. Ja, o Heere God, gij hebt ook hier zulk een volk op weg naar u toe. Ze hebben de wereld verlaten. En ze verlaten de zonde. En ze zoeken u. Ge hebt ze getrokken met de koorden van uw liefde. Ze komen tot u, heilige Vader. Ook in deze uren, het is de begeerte van hun hart bij u te mogen schuilen. O, wek u zelf dat nieuwe leven weer op uit de slaap waarin het menigmaal gezonken ligt. Spreek opnieuw tot onze ziel van vrede en van gerechtigheid. Was u ons geweten in het dierbaar bloed van het onbestraffelijk lam. Leer ons aan uw hand gaan. We zijn dikwijls het pad bijster. We dwalen allen als schapen. En we keren ons niekelijk naar onze weg. Maar gij, o God, heb ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Geef ons daar vertroosting aan. Trouwe herder, breng ons weder. Het is een uur van voorbereiding. Voor het heilige avondmaal de volgende zondag. Wil u zelf ons hart doorzoeken. Opdat we het zien en betreuren mochten. Maar leer ons ook dat nieuwe leven leven aan uw hand. Wij vragen uw zegen voor al uw kinderen. De kleinen met de groten. De sterken in het geloof. Maar ook de zwakke lammerkens van uw kudde. Die hongeren en die dorsten naar uw gerechtigheid. Leer ons gaan, o God, op uw woord. Dan zullen we niet beschaamd worden. Daar is zoveel te klagen. En daar is zoveel geweend. Daar is zoveel leed te dragen. Omdat we zo gezondigd hebben. O Vader van alle barmhartigheid, zoek uw kind. Beschoon hij uw wetten schond. Want hij volhardt naar uw geboden te horen. Wij bevelen ze aan u, die in bijzonder onder nood en kruis gebukt gaan. We denken aan de zieken, aan de eenzamen, aan de rouwdragenden. Geef ook uw dienstknechten, overal waar ze uw woord verkondigen, uw genade. Ook uw dienaar aan deze plaats, vervul u zijn hart met zijn liefde. Wil over de ganse wereld het woord uw genade heerschappij doen hebben. Opdat ook de blinde heidenen van God gescheiden uw heil mogen erkennen. En de volken mogen komen. De koningen van Scheba en Seba. Om uw verering met geschenk toe te brengen. Gij zijt het waardig. Want gij alleen zijt God verhoogd in de hemel. Neerziende op de armen en verslagenen van geest. En die voor uw woord weet. Doe ons in uw gemeenschap delen en bedek onze overtreding in het reinigend bloed van het onbevlekt en onbestraffelijk lam. Amen. Laat ons zingen Psalm 25, het 8e vers.
Thank you.
Geliefde in het woord van God, dat wij u vanmorgen willen bedienen, in gelegenheid van deze voorbereiding voor het heilige avondmaal aanstaande zondag, vindt u in 1 Koningen 19 en daarvan het zevende vers. 1 Koningen 19 vers 7, deze woorden: staat op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. In deze tekst vinden wij een godsontmoeting in de woestijn. Wij slaan achtereenvolgens het oog ten eerste op Elia's strijd. Ten tweede horen we naar Elia's bidden en ten derde zien wij Elia's God. Dus een godsontmoeting in de woestijn. We letten ten eerste op de strijd waarin Elia gewikkeld werd. In de tweede plaats op het gebed dat hij toen bad. En in de derde plaats op de ontmoeting die God hem schonk. Wij moeten in ons leven leren, geliefden, dat God niet alleen woont op de hoogte van Karmel, daar waar we zegevierend de overwinning mogen behalen over het ongeloof en over de ongelovigen, waar het koninkrijk Gods merkbaar voortgaat en de steen zonder handen afgehouwen het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk vermaalt. Maar wij moeten ook leren dat God met ons is in de woestijn van het leven. Dat hij met ons is op die plaatsen waar wij van zeggen, heeft God zijn gena vergeten. Zal God nooit meer van ontferming weten. Heeft God vergeten genadig te zijn en is zijn barmhartigheid door toren toegesloten. We zien dat duidelijk ook in deze geschiedenis van Elia. Elia heeft meer dan enig profeet ooit gedaan heeft, geijverd voor de Heere der Heerscharen. Als hij straks bij de Horeb verkeert en de Heere komt hem tegemoet, dan zegt Elia met een vrijgemoed: ik heb zeer geijverd voor de Heere der Heerscharen. En dat is waar, dat heeft Elia gedaan. Daar zal God hem getuigenis van geven. Maar dan moet zelfs Elia leren dat hij het gedaan heeft uit kracht die God verleent. En dat is in de eerste plaats een zeer verootmoedigende les. En het is in de tweede plaats ook een zeer vertroostende les. Een zeer verootmoedigende les. Want dan moeten we proefondervindelijk leren dat alles wat we op de aarde voor God mogen doen, we het alleen uit genade doen. Dat geloof dat God ons geschonken heeft, ook in zijn werkzaamheid volkomen afhankelijk is van de bediening van de geest. Ons geloof is als de wieken van de molen. Ze kunnen sterk zijn. Ze kunnen vakkundig opgetuigd zijn. De zeilen precies erop gespannen. Maar als er geen wind is, dan draaien ze niet. Hoe goed de molen verder ook is. Zo is het ook met ons geloof. Wanneer God ons in gunst heeft aangezien, wanneer hij ons een nieuw hart gegeven heeft en ons met het geloof heeft begiftigd, dan moeten we leren. En dat is een verootmoedigende les. Dan moeten we leren dat de gelovige alleen geloven kan door de genade van God. Diezelfde genade waarmee God het geloof gaf en waardoor God ons levend maakte, diezelfde genade, die hebben we ook dagelijks nodig om te geloven. Dat is verootmoedigend. Dat drukt ons dagelijks met de neus op de feiten. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Ook, ja juist, ook al zijn we Gods kinderen. Maar dat is aan de andere kant ook bijzonder bemoedigend voor degene die tot de bevindelijke kennis gekomen zijn. O God, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Dat nu die God, die uit vrije gunst, zonder iets wat in ons was, naar zijn welbehagen, zijn ontferming ons deed geworden, dat nu diezelfde God ook bij ons is, als wij het niet meer zien. In de dalen, in de woestijn, in zulke omstandigheden waarin Elia, de dienstknecht des Heren, verkeerde. Elia is te Israël gekomen, de zomerresidentie van koning Achab en koningin Izebel. U weet uit de geschiedenis wat er gebeurd is op de Karmel. Daar heeft God zich heerlijk gemaakt in het midden van zijn trouweloos volk. En daar heeft het volk door de overdonderende bewijzen, letterlijk en figuurlijk, van Gods tegenwoordigheid uitgeroepen. De Heer is God. De Heer is God. Daar heeft Elia gebeden. En daar heeft God zijn gebed verhoord. En tegen Achab heeft hij gezegd, haast u. Span aan, ik hoor het geruis van de naderende regen. En Elia heeft zich aangegord en is voor de wagen van Achab heen gegaan, zo snel hij lopen kon, naar het koninklijk paleis. En nu zal de laatste slag aan de vijanden van God en van Israël worden toegebracht. Wat was dan die laatste slag? Nou, Elia wist het, daar in dat prachtig paleis die Israël, daar huisde die adder, die slang, die brok vergif, Izebel, de heidin. Izebel, die Achab in haar klauwen had, die om haar liefde alles veil had, Achab. Als een willoos werktuig, als een speelbal in de hand van de heidense Izebel. En nu zou in Achab's oog, in de Elia's oog, de reformatie haar vervulling krijgen in de onverbiddelijke afzetting van koningin Izebel. Haar moest de macht uit handen genomen worden. Haar priesters waren reeds afgeslacht aan de oevers van de beek. Nu zou zij zelf ten minste haar waardigheid verliezen. En dan zou de weg naar de dienst van de God van Israël weer vrijgemaakt zijn. En zo dacht Elia, zal God het ene doen en het andere nalaten? Zal hij een werk aanvangen en het halverwege laten steken? Zal hij Achab tot de uitroep brengen, de Heer is God. En zou diezelfde God, deze koningin, Izebel, niet van haar waardigheid en eer kunnen verstoten, terwille van zijn naam en van zijn zaak? Strijdt Elia niet voor een rechtvaardige zaak? Kan hij God niet tot een getuige roepen, dat het hem gaat uit ijver voor den Heere der ganse aarde? En kunt ge in een zaak die voor God is, niet altijd op Gods bijstand rekenen? Als Elia eraan komt en Achab op de wagen, dan kijkt Izebel reeds uit het raam van haar paleis. En zodra Achab van de wagen is afgestegen, treedt hij het paleis binnen. En hij zegt de koningin aan. Hij zegt het ze aan. Daar ligt iets in van, hij proclameert. Hij staat nog onder de aandoening van de majesteit van God. En terwijl dat de stromen regen uit de hemel vallen, staat hij daar sprekende, nadat hij op Karmel gezien heeft. Maar, o wee, in plaats dat die Zebel verslagen in haar stoel neerging en het den Heere gewonnen geeft, stralen uit haar ogen haat en toorn en wraakzucht. Felle vijandschap laait in haar ziel op als een verterend vuur, erger als het bruisen van de grote wateren, bruist de opstand in haar zwarte ziel tegen God en tegen zijn gezalven. Achab, hij ziet het. Hij krimpt ineen onder de felle slagen van haar woorden. Wat, zo zegt ze, is dat een openbaring van de majesteit van Israëls God? Het is bedrog. Het is louter toeval. En de moord van al deze priesters, die zal gebroken worden. Wie is de man die zijn hand durfde slaan aan de priesters van Baal? En dan kan Achab niet anders. En Izebel heeft het al vermoed, toen ze daar uit het raam de man met het ruwharen kleed zag draven voor de koninklijke wagen van Achab. Dat kan niemand anders zijn dan Elia de Tisbiet. Zou ze zich door zulke profeet de les laten leren en haar macht laten ontnemen? Wat, zegt ze, die Elia, een knecht van God? Morgen zal ik zijn ziel stellen, gelijk de ziel van een van de profeten van Baal. Met andere woorden, nog een ogenblik, dan zal ik hem doden. En Achab, de slappeling, de lafaard, hij durft niet langer staande blijven. De tekenen van Gods majesteit waren overweldigend in zijn leven. Maar de bekoring die van zo'n goddeloze vrouw op zijn hart uitgaat, is meer dan alle woorden en daden van God. Haar gunst wil hij niet verliezen. Dan zal hij andermaal God verloochenen en zijn woord laten vallen. Hij buigt het hoofd. En Izebel geeft aan een van haar hofbeambten het bevel dat hij dan buiten tegen de Tisbiet, tegen Elia, zeggen zal: morgen. Morgen is het jouw beurt. Dan zal je sterven. Heeft het misschien ook wat diplomatiek aangekleed? Heeft ze misschien niet aanstonds Elia durven vatten? Ze was er geraffineerd genoeg voor, dat weten we uit andere geschiedenissen. Heeft ze het volk gevreesd in deze doorluchte dag, waarin de majesteit des Heren zo duidelijk ten toon gespreid werd? Is het haar bedoeling misschien ten diepste niet geweest hem nu te doden, maar hem dan toch in ieder geval te doen vluchten, zodat zijn woord Israël niet meer terug kon brengen tot een God van Israël? In ieder geval, als dat laatste haar doel geweest is, namelijk om hem dan later wel te doden, en nu terwille van het volk haar hand niet aan hem te slaan, dan heeft ze toch haar doel bereikt. Want als Elia dat hoort, dan zinkt hij in elkaar. Dan wordt al zijn hoge spannen verwachting met dit woord totaal weggevaagd. Nou, alles wat die dag gebeurd is, en er is ontzaggelijk veel gebeurd. Hij is er getuige van geweest hoe Baal zijn priesters zich liet afmattelen, maar niet bij machten was om vuur van den hemel te laten nederdalen. Hij is er getuige van geweest hoe God op het eerste woord van zijn gebed de hemel opent. Hij heeft zelf met eigen hand de priesters van Baal, meer dan 400 priesters, geslacht. En hij is daarna als een held, als een heroud, als een vaandeldrager voor Achab heen gegaan naar Jezreel. Dat alles is gebeurd. Deze man die boven krachten gewerkt heeft, Hij zinkt in elkaar. Geestelijk, hij neemt de vlucht. Hij kan er niet tegenop. Toen hij dat zag, dat staat eigenlijk, toen hij dat inzag. Toen hij inzag dat Izebel gebleven was. Dat Gods werk scheen te stokken, afgelopen te zijn. Toen hij dat inzag, maakte hij zich op. En ging heen om zijn levenswil. Achab, hij zag zich niet meer in de hand van God, zoals enkele dagen terug. Toen had Obadja gezegd, o mijn heer, wat gaat u nu doen? Wat gaat u nu doen? Zich aan Achab vertonen? Weet u niet dat Achab u in het hele land heeft laten zoeken? En weet u niet met welke bedoeling hij dat gedaan heeft? Ja, zegt Elia, ik weet het zeer wel. Ga heen en zeg het Achab aan. Hij verblikte of verbloosde niet. Hij was voor de duivel niet bang. Achab deed hem niets. Hij wist zich gebonden in het bundeltje der levenden. Hij wist zich veilig in het holle van Gods hand. Maar nu, alsof er geen God in de hemel woont. Alsof hij zelf zijn leven moet redden. Alsof hij de zaak van God in deze wereld moet dragen. En als het hem tegenloopt, dan vlucht hij weg. Om zijn levenswil staan. En uit Jezreel daalt hij naar beneden en komt tot Bezeba, dat in Juda is. En zelfs zijn jongen wil hij niet verder meenemen. En dat, die betekende toch heel wat voor hem. Want met de jongen heeft hij de strijd gestreden op de Karmel. En tegen die jongen heeft hij gezegd, ga zien of God het gebed reeds hoort. En het was een trouwe knecht. 7 maal laat hij zich door Elia zenden. En ten 7e male kwam hij terug en zeide, ik zie een wolkje als eens mans hand, toen Elia daar op de Karmel gebeden had om de regen. Dus hij was heel nauw aan deze dienstknecht verbonden. Maar in deze uren en onder zulke omstandigheden heeft hij zelfs geen behoefte aan de gemeenschap der heiligen. Hij is zo volkomen aan het eind dat hij zegt, laat me maar alleen. Voor mij hoeft het niet meer. Hij vlucht weg en hij weet niet waarheen. Hij gaat waarheen hij wil. Zo vertaalt Luther deze tekst. Hij ging heen waarheen hij wil. Nou, tot nu toe was Elia steeds gegaan waar God hem heen zond. Dan zei de Heere, ga naar de Bekerit. Dan zei de Heere, ga naar de weduwe. Straks krijgt hij ook weer een opdracht bij de Horeb. Ga en zalf Elisa. Ga en zalf die tot koning. Maar nu gaat hij waarheen hij wil. Dat wil zeggen, hij heeft geen doel meer. Zijn weg is doodgelopen en nu gaat hij waarheen hij wil. En ja, waar komen we dan terecht? Wanneer we gaan waarheen wij willen, dan komen we in de woestijn terecht. Daar kwam ook Elia terecht. Geen moed meer en geen lust meer. Daar zit hij, dat is de strijd van Elia. Dan is er een wonderlijke mengeling in zijn hart van droefheid en hoop. Want daar in de woestijn, daar gaat hij bidden. Een dag reizen gaat hij de woestijnen, kilometers diep. En dan zat hij onder een jeneverboom, de een of andere struik, waaraan de zogenaamde jeneverbessen groeien. Een soort bremstruik. En bad dat zijn ziel sterke. En zeide, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Dat is het gebed dat hij daar bidt. Het is genoeg, zegt hij. Nee, het is waar. We horen hier niet de harde tegenspraak van Job en van Jeremia, die in tegenspoed hun dag, de geboortedag, vervloekten. vervloekt is de dag dat ik geboren ben. Dat doet hij niet. Maar daar is ook niet dat wachten op de Heere, zoals het was in het leven van Simeon, die zeide: nu laat gij hier uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Of zoals het was in het hart van Paulus: ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Nee, op deze geloofshoogte stond Elia beslist niet. Ook niet zo diep moedeloos dat hij wenste nooit geboren te zijn. Dat was een wonderlijke mengeling van, een wonderlijke mengeling van droefheid en van hoop. Droefheid omdat God niet deed wat hij dacht dat gebeuren moest. Elia wil er nu maar een streep onder zetten. Hij ziet het niet meer. Geliefden, wie van Gods kinderen kent deze weg van Elia niet? En indien het ooit waarheid geworden is in uw leven, indien genade in uw hart is uitgestort, indien er een nieuwe hoop in uw leven gekomen is, indien ge u aan God verbonden wist om zijn dienst te dienen, indien ge in de smart uw ongerechtigheid de genadige belofte van het verbond Gods hebt ingedronken als het water voor uw vermoeide ziel, en met een Elia opgestaan zijt om voortaan de Heere te dienen, in uw huis, op uw werk, in deze wereld, dan zijn er ook tijden in uw leven gekomen, en misschien zit ge nu wel middenin, dat ge misschien zeggen moet: o God, is uw werk vastgelopen? Bent u dan niet begonnen, dat u niet volleindigt? O God, u hebt me toch een verwachting gegeven, en nu schijnt die verwachting nooit vervuld te worden. De een in zijn werk, en de ander in zijn gezin, en de derde in zijn huwelijk, en de vierde in bijzondere geestelijke ervaringen op allerlei terreinen van het leven. Zodat we zeggen: Heere, dat begrijp ik niet. Laat God zijn werk wel eens in de steek. Kan het wel eens gebeuren dat God een goed werk begint en het niet volleindigt? Nee, geliefden. God is geen man dat hij liegen zou. Geen mensenkind dat het hem berouwen zou. Maar wij moeten leren dat wij Gods raadslieden niet zijn. God volvoedt ze welbehaag. En hij zal al zijn kinderen naar de eeuwige gelukzaligheid leiden door rechte weg. Maar onthoud het goed, wij zijn Gods raadgevers niet op die weg. God zal doen wat hem behaagt. En dat moeten we leren. Dat moeten we bevindelijk leren in ons leven. O, we zouden niet zo moedeloos zijn. We zouden menigmaal niet zo in de duisternis zitten. We zouden niet zo dikwijls zo droef en uitgeteerd en dor over de wereld gaan, indien we het geloofden. Indien het de praktijk van ons leven was. En stil berust in zijn beleid. Van u tot in al eeuwigheid. Gods plannen strookten niet met Elia's inzicht. En dat maakt de weg zo moeilijk. Wanneer we vrede hebben met God. Wanneer we het eens zijn met God. Dan zijn we in de hemel. Al zitten we in de gevangenis. Al gaan we onder rouw en onder droefenis. Al gebeuren de verschrikkelijkste dingen in ons leven. Er staan getuigenissen in de schrift van Aaron. Die op één dag twee van zijn vier kinderen verloor. En weet je wat hij zei? Hij boog het hoofd. En hij zei met zijn hart: de Heere doe wat goed is in zijn ogen. Aaron zweeg stil. Hij zag God staan. Dat kan. Geloof vermag alle dingen. Ik vermag alle dingen, zegt Paulus, door Christus, die mij kracht geeft. Maar ja, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Zonder het geloof kunnen we nog over de zonnige wegen niet in Gods weg gaan, aan Gods hand gaan, Gods wil doen. Dat heeft Elia hier tot zijn grote ontzetting ervaren. Hij vlucht en hij is moedeloos. En hij zit in zijn verdriet daarneer. Ja, gelieten, zo handelt God ook met ons. Ach, we hebben zulke wegen ook nodig. Want hoe zou Israël ooit geweten hebben hoe het manna smaakte en hoe heerlijk het koele water uit de rotssteen was, indien God ze niet geleid had door de woestijn? Wat wetenschap zouden ze ontvangen hebben van de wolkolom en van de vuurkolom, als ze vanuit Egypte Kanaan waren binnengestapt? Wat zou het een gemis in Abrahams leven geweest zijn, wanneer God hem niet gebracht had op de Moria? En wat een heerlijke zekerheid heeft hij juist door deze diepe weg verkregen, dat God nooit zal laten varen het werk van zijn hand. Wanneer in het vervolg ook zorgen Abrahams pad kruiste, dan was daar altijd de gedachte aan de Moria. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. Wat zou Jacob gemist hebben, wanneer hij de nacht van Peniel niet doorleefd had, waar hij zijn naam moest spellen aan God, waar hij eerlijk moest zeggen, ik ben een bedrieger, een hielhouder. Om mij kan het niet, maar gena, o God, gena. Wat zou Mozes betekend hebben voor het volk des Heren, als de Heere hem geen 40-jarige woestijn, geen 40-jarige woestijn leven had doen beleven, toen hij 40 jaar de schapen van zijn schoonvader Jethro weiden moest in de woestijn? Daar heeft hij geduld, daar heeft hij leidzaamheid beoefend. En zo schikt God in ons alle leven, naar die bergtoppen van de Karmel, die diepe woestijndalen waar Elia bidt. Het is genoeg, Heere. Nee, Elia, niet u beslist wanneer het genoeg is. Geef het in Gods hand. Ook wij beslissen het niet. Ach, hoeveel zijn er niet. Ook onder ons, ook onder Gods kinderen, die tijden kennen in hun leven dat ze zeggen, Heere, nou is het genoeg. Voor mij hoeft het niet meer. Ik zie het niet meer. Er komt nooit meer iets van terecht. En dat, terwijl toch een karmelshoogte meegemaakt te hebben. Terwijl toch ervaren te hebben, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaagd. En dan enkele uren later, te zeggen, Heere, voor mij hoeft het niet meer. Het kan niet meer. Ik zie het niet meer. Neem mijn ziel maar weg, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. O, wellicht heeft Elia hier ook iets van zijn zondig vluchten gezien. En heeft hij zich gezien, gelijk zijn vaderen, die in deze woestijn zo menigmaal tegen de Heere gemurmureerd hebben. Daar was in dat alles toch ook een wonderlijke mengeling van hoop, zeg ik. Want Elia was geen zelfmoordenaar. Elia maakte er geen einde aan. Elia was niet een man die geen verwachting meer van God had. O nee, hij had een verwachting van de Heer. Elia wist hier onder de jeneverstruik, maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid, dat wist Elia. Maar Elia was zijn God kwijt voor de tijd. En is dit niet vaak de praktijk van ons leven? God heeft zoveel in ons hart gedaan, dat er een ongekende hoop is. Als we sterven, mogen we altijd bij de Heere zijn.
Maar er kunnen in ons tijdelijk leven omstandigheden zijn. Dat we zeggen, en nou zie ik het niet meer. Die God voor de tijd. Die God van vandaag. Die God van nu. Die ben ik kwijt. Die zie ik niet meer. Dat is de worsteling van het ongeloof. Van het geloof tegen het ongeloof. En ook van het ongeloof tegen het geloof. De worsteling om door de omstandigheden heen. Door die nacht zo bang, zo dicht. Gods vaderhand te zien. En daaraan te mogen gaan. Gelieten, de oplossing van deze raadsel ligt bij die andere man. Die niet onder de jeneverboom, maar die onder de olijfboom zich nedergebogen heeft in den hof. En die bedroefd en zeer beangst geworden zijnde zich boog onder het heilig recht van zijn goddelijke vader. Elia is na zijn gebed ingeslapen. Maar die andere leider die voor Elia was en die na Elia zijn zou, die heeft niet geslapen. Die heeft de nacht doorwaakt. Die heeft niet gezegd, neem mijn ziel maar weg, want ik ben niet beter dan mijn vader. Die heeft in diepe doodsnood gebeden. Als het kan, mag dan de drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar haastig heeft hij eraan toegevoegd, toch niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Die is gekomen tot aan het eind van de strijd. Elia niet. Elia heeft het er halverwege bij laten zitten. Elia's werk is afgebroken geworden door zijn ongeloof. Elia kon niet verder meer. Hij heeft het opgezet. Hij heeft het kruis niet gedragen ten einde toe. Maar er was een ander. Die in Elia's plaats zou worstelen. Zou bidden. In de woestijn van het leven zich overgeven zou aan de Heer. Die zou het doen. Ten einde toe. Laten we dat nooit vergeten. Niet onze trouw. Niet onze ijver. Niet de volmaaktheid van ons werk. Maak ons aangenaam in de ogen des Heers. En geeft ons hoop dat God andermaal naar ons zal omzien. Maar het is de trouw van God. Het is de genade van hem die onveranderlijk is. Het is de arbeid van de Heere Jezus Christus. Die ook hier een engel verwekt. Die voor Gods aangezicht staat. Die uitgezonden wordt. Om zijn moedeloze Elia te vertroosten. Zie geliefden. Dat is de genade van God. Die de Heere aan Elia schenkt. En die hij daarin ook aan ons predikt. Als hij tenslotte deze moedeloze Elia opzoekt en met zijn genadige belofte vertroost. Daarvan spreken wij als we gezongen hebben uit Psalm 44, het tweede vers.
Thank you.
daar in de woestijn. Daar slaapt Elia, moe, moedeloos, aan het eind van zijn krachten. Maar daar in de woestijn, daar zijn Gods bedienden om Elia te overschaduwen. Daar is een engelenwacht rondom degene die den Heere vrezen in hun moedeloosheid in de woestijn. Laten we dat nooit vergeten. Zie niet aan wat voor ogen is. In het paleis te Israël, daar moet alles zelf klaargemaakt worden. Daar is de mens zijn eigen baas. Daar kan hij zijn grootheid uitleven en zich een naam maken op de aarde. Maar in de woestijn, daar waar Gods volk vaak moedeloos bidt, Heere, dit moet het einde zijn. Ik zie het niet meer. Het is genoeg. Daar zegt de Heere, nee Elia, het is niet genoeg. Nee Elia, daar is nog een weg. Want de weg zou voor u te veel zijn. Elia dacht, daar is geen weg meer. Mijn weg is doodgelopen in de woestijn. Mijn arbeid heeft geen zin meer. Alles te vergeefs. En dan die pijnlijke vrees. Israël zal toch de Heere niet dienen. Baal zal weer worden opgericht. Nieuwe priesters zullen er worden aangesteld. En Gods naam zal weer versmaad worden. Zoals voor de Karmel. En dat ontneemt hem alle levenskracht. Dat ontneemt hem als profeet. Die schone toekomst die hij op de Karmel zich geopend zag. Maar Elia, zou ik het zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. Kom slechts achter mij aan. Volg mij. Die mijn discipel wil zijn. Die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Ach, we willen vaak voor de Heere uit. We willen vaak het koninkrijk Gods doen komen zoals het ons goed is. En als de Heere ons dan achter hem plaatst, dan zeggen we, en nou zie ik het niet meer. En nou kan het niet meer. En nou doe ik het niet meer. We moeten leren onze hand in Gods hand leggen. We moeten leren afhankelijk zijn. En ik heb aan het begin gezegd, dat is een vernederende ontdekking voor je eigen ik. Dat vaak met genade de baas wil spelen. De weg wil uitstippelen. Gods koninkrijk bouwen. Maar geliefden, laten we ons niet schuldig maken aan dezelfde zonde van Israël. Die Jehovah dienen wilde. En Baal. Diezelfde zonde leefde ook in het hart van Elia. Al was ze dan op een andere wijze. Ik met God. Nee, zegt de Heere, ik alleen. Ik geheel. Opdat ge op deze wereld zou leren zingen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Geliefden, dat moest Elia leren. En dat leert de Heere hem ook. Ik zei straks, dat is diep vernederend. Maar het is ook rijk vertroost. Want nu mag Elia ervaren dat Gods engelen in de woestijn over hem waken. Geen leeuw of welk dier ook zal hem daar in de woestijn beschaven. Want God zelf heeft zijn vleugelen over zijn moederdienstknecht uitgebreid. God die zich verhoudt van de goddelozen. Die wandelen op brede paden. Die voortgaan naar het goeddunken van hun hart. Die is nabij de ziel. Die tot hem vlucht. Die schreiend hem zijn leed vertoont. Ook al valt hij moedeloos in slaap. Dan zorgt God voor een vuur. En dan zorgt God voor meel. En dan bakt God zelf door de dienst van zijn engelen koeken op het vuur. En dan zorgt God voor een fles met helder en verkoelend water. En dan roept de engel de slapende Elia aan. als een lieve moeder die het kind wakker kust. Hij wekt Elia en hij roept het Elia toe. Sta op, eet. En hij zag om en ziet aan zijn hoofdeind was een koek. Op de kolen gebakken, een verse koek, een heerlijke koek, wat zijn ziel nodig had, wat zijn lichaam sterkte kon geven. En een fles met water, maar niet een druppeltje, maar niet een slokje, maar zoveel als dat Elia niet opkomt. Een ganse fles met water. Alzo at hij en hij dronk en leidde zich wederom neder. Gedeeltelijk heeft hij aan de opdracht voldaan, maar gedeeltelijk ook niet. God is langmoedig. Hij komt op zijn werk terug. Eenmaal, tweemaal, telkens weer opnieuw. Elia had opstaande moeten vragen naar de weg des Heer. Maar hoewel hij verkwikt is door spijs en drank, zinkt hij toch weer in zijn slaap terug. Doch God die zich der armen ontfermt, is ook Elia andermaal genadig. Als u niet in één keer tot de verzekering van Gods genade kunt komen, wel nu, dan doet God het 10 keer over. Als u niet door 1 keer te eten en te drinken van brood en water God u toegereikt, zijn eer en heerlijkheid zoekt, alsnog uw krachten niet genoeg zijn om vrolijk uw weg te gaan aan het Heere hand, wel nu, dan doet God het de volgende maal weer opnieuw. Andermaal roert de engel Elia aan, wekt hem wederom. En de engel des Heeren kwam ten andere malen weder en roerde hem aan en zeide: sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Elia, zegt de engel des Heeren, de ongeschapen engel, Christus onder het Oude Testament, de weg zou voor u te veel zijn. Dat houdt dus in, Elia, de weg gaat verder. Dit is het einde van de weg niet. Ge mag het dan denken, maar ik heb werk voor u. Uw werk is niet te vergeefs. Ge hebt kleine kracht, maar ge hebt mijn woord bewaard. En ge hebt mijn naam niet verloochend. Geliefde, wat is dat groot. Als God in het midden van de strijd betoont dat hij weet waar wij wonen. Dat hij al onze bezwaren wegkust. En dat hij al onze zonden afwast. En dat hij ons brood en water toereikt. Geen woord van verwijt. Geen trap. Geen ruk. Geen schok. Geen vreselijke ding. Het zoete wekken van de engel des Heren. Als uit de slaap des doods. En brood en water. En dat voor een tegenstrevende profeet. Zo is God. Daarom heeft God ons zijn heilig avondmaal laten instellen. Dat is niet ingesteld voor de ongelovigen. Die hebben deze strijd niet. Die hebben ook dit verlangen niet. Die kennen ook niet de pijn om de krenking van God Heer. Die kennen ook niet de zalige gevoelens van Gods overwinningen. Die leven voor zichzelf. Wel eens denkend aan de dood. Wel eens bang voor de hel. Wel eens verlangend naar de hemel. Maar nooit bekommerd naar God. Nee, voor de ongelovigen heeft God het avondmaal niet ingesteld. Die eten en drinken zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van Christus. Onthoud dat goed, geliefden. En als gij dan vraagt, wat moeten wij dan in de week van voorbereiding, wij die nog onbekeerd zijn, dan zeg ik wel, ge moet gedrongen door de opdracht die God ook u geeft. Want God heeft ook u opgedragen zijn dood te verkondigen. Totdat hij komt. Maar je kunt het niet onbekend. Gij moet deze week besteden. Elke dag weer opnieuw. En het zou niet erg zijn als u er 's nachts ook nog aan dacht. Hoe dat te doen? Tot zijn eer en tot uw zielenzaligheid. Het moet u in de klem brengen. In deze week dat gezegd, o God, nou ben ik lid van de gemeente. Nou heb ik beloofd om in een nieuw christelijk leven te zullen wandelen. En ik heb het tot hiertoe nog nooit gedaan. Zo kan het niet langer doorgaan. Daar moet verandering komen. O God, help me. Wees mij genadig. U moet uw smekende neerwerpen aan de voeten van God. Nee, je moet niet beginnen te zeggen, die week van voorbereiding heeft mij niks te vertellen. Want ik behoor toch niet tot Gods kinderen en ik ga toch nooit aan het avondmaal. Je moet u op deze lichtvaardige, goddeloze wijze van het bevel Gods niet afmaken. God heeft u als leden van zijn gemeente, al is het dan dat ge nog dode leden zijt, maar hij heeft u dan toch als leden van zijn gemeente opgedragen om zijn dood te verkondigen. Maar vergeet het nooit, ge kunt het alleen doen, Gode welbehagelijk en uw ziel tot zaligheid, wanneer ge dan in deze week tot die hartelijke bekentenis komt. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij hebben, dragen het merk en veldteken van Jezus Christus, aan de kant van de vijand gestreden. We hebben onszelf bedoeld. We hebben de wereld gediend. We hebben het goed van de wereld gezocht. Nooit deed ons hart pijn zoals het hart van Elia. Toen hij zag dat Israël Gods inzettingen overtrad. O, wat zou het gelukkig zijn. Indien u deze week eens kreeg te buigen onder uw schuld. En onder de schuld van uw gezin. En onder de schuld van ons volk. En onder de schuld van Gods kerk. Net als Elia. Indien het deze week eens pijn ging doen in uw hart. Dat u zei, o God, nou ben ik al 20 jaar. Al 20 jaar. En dan heb ik u nog nooit verheerlijkt. Nou heeft er nog nooit een mens aan mij gezien. Dat het mijn lust was om God te dienen. Nu heb ik nog nooit iets voor u betekend. Nu ga ik als een vijand van u. Als een dienaar en een behager van mezelf over de wereld. Gij die misschien al 40. Misschien al 70 jaar oud zijn. En nog nooit de dood des Heren verkondigd hebt. Ge hebt wat anders verkondigd. Ge hebt u zelf verkondigd. En ge hebt het goed van deze wereld verkondigd. Als de lust van uw hart. En ge hebt de heerschappij van het kwaad verkondigd. Maar als u zo sterft. Dan gaat ge de eeuwige nacht binnen. Als u zo sterft. Dan zal God zeggen. Ik heb u geroepen. Maar ge hebt geweigerd. Om te antwoorden. Nu zal ik lachen in uw verderf. En nu zal ik spotten wanneer u uw vrezen komt. O, wat ik u bidden mag. Zoek dan de Heere. Terwijl dat hij nog te vinden is. Laat dan deze week van voorbereiding. In uw leven verandering brengen. Laat het u een spoorslag zijn. Om de middelen te betrachten. Dat ge geen rust zoudt hebben. Eer dat de Heere ook tot u spreekt. O, kom, wend u. Wend u, zegt de Heere. Tot mij, naar mij toe. O alle gij einde der aarde. Dat wil zeggen, keer u om. Bekeer u tot mij. En als ge worstelende, biddende, zoekende tot de ontdekking komt. Dat u daar de krachten toe ontbreken. Dat de lust daartoe u vergaat. Bid aan hem. Die in het verborgen ziet. Zo zal hij het in het openbaar vergelden. Want een ieder die bidt. Die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt. Die zal open gedaan worden. Ga met dit woord tot de Heere en zeg, Heere, in mij is geen kracht, zelfs geen lust. Ik ben ervan door uw woord overtuigd dat ik uit mezelf tot u niet komen kan. Maar u hebt gezegd dat u een klopper, een zoeker en een bidder niet voorbij zult gaan. Doe het andere. Doe het ook aan mij. Maar gij, die in uw leven een karmelshoogte meegemaakt hebt, die tijden kende, die van God geleerd geworden zijn, dat ge aan de zijde des Heren staan mocht, dat ge onder de last uw zonde gebogen, door de genade van God, met een Elia, de wonderen Gods hebt ingedronken, en uw hoofd ootmoedig gebogen, en het van harte heeft meegeroepen. De Heere is God. De Heere is God. Ik bedoel gij. Aan wie God zijn genade verheerlijkt heeft. Het is in geen hoek geschied. Gij zijt een andere koning gaan dienen. De wereld is u de dood geworden. God heb u lief gekregen. Want die getrouwe Heere, die hoorde ook uw gebed. Hij heeft u menigmaal uit de ruisende kuil en uit het modderig slijk opgehaald. Hij heeft uw smeekstem gehoord. Wel nu, we gaan de week van voorbereiding wel in. Het zou geen wonder zijn. Het is vaak in het leven van Gods kinderen dat we daar de diepte van de woestijn moeten doorwandelen. Dat we daar eenzaam onder een bremstruik nederliggen. Dat we misschien net als Elia geen begeerte meer hebben om in het midden van Gods volk de naam van God te prijzen. Dat was ook zo bij Elia. Maar dan daar, waar misschien ook net als bij Elia het bange gebed onze ziel ontsnapt. Heren, het is genoeg. Ik weet het heus niet meer. Ik zie het niet meer. Daar is geen weg meer. Dit moet het einde zijn. Ik kan er niet overheen. De macht van zonde is me te sterk. De vloed van tegenspoed overstroomt mijn ziel. En Jezus, Jezus zie ik niet. Wel nu, weet dan. Indien ooit Gods genade uw hart met Elia vrolijk deed roemen in den Heer, dan zweven ook nu reeds heilige engelen om uw slapend leven. Dan zijn ook nu in de woestijn van het leven Gods dienstknechten gereed om u te helpen. Ze roeren u aan. Ook in deze week, het zal u aan Gods ontferming niet ontbreken. Sla uw Bijbel maar op. Buig uw knieën maar opnieuw. Lees maar een geschrift onze Vader. En God zal het niet ongezegend laten. Want hij is gisteren en heden dezelfde. Tot in de eeuwigheid. Daar zal hij ook aan u openbaren. Wat hij Elia tot spijzen gaf. Namelijk vers brood en heerlijk water. Daar zal hij uw ziel voeden met datgene waar je niet voor gestreden hebt. Waarvan je niet eens wist dat het zo vlak bij u was. Want wat weten we als we slapen in ons ongeloof? Wat weten we als we liggen te knorren en te morren over de weg die God met ons gaat? Wat weten we dan van Jezus bloed? Wat weten we dan van teerkost op de weg? Wat weten we dan van de strijd die hij gestreden heeft onder de olijfboom? Wat weten we van de volmaakte offerande waardoor onze ziel in het leven zal blijven nu in de woestijn aan de Horeb en tot in alle eeuwigheid? Dat weten we alleen wanneer de engel des Heer onze zijde aanroert en ons toeroept. En hij roept het ons toe. Elia, sta op. Sta op uit uw moedeloosheid. Sta op uit die gedachte dat uw weg vastgelopen is. Sta op uit dat ijdel vertoeven in de woestijn. Want de weg Gods is voorwaarts. Achter Jezus aan. Aan zijn hand. Ge hebt geen reden moedeloos te zijn. Ja, maar mijn arbeid dan. Alles te vergeefs geweest. Hoor wat die grote knecht des Heren zegt. Ik zal het doen. Geen vreemd volk was met me. Alleen zal ik de pest treden. Bij niemand van de volken met mij is. Zal hem treden in mijn toon. Zal ze vertrappen in mijn grimmigheid. Zodat hun kracht gesprengd wordt op mijn gewaad. Zo zal hij komen. De held van Bosra, zo zal hij ons zijn vlees en zijn bloed toereiken. De spijze onze ziel, waardoor we net als Elia zullen opstaan en door de kracht derzelfde spijze gaan. Tot aan het volgende punt, waar God ons weer ontmoeten zal. Aan de Horeb, de berg Gods, nog niet in Kanaan, in de woestijn. Daar zullen we nader onderwezen worden in de gemeenschap met onze God, die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Zo zijt ge, o God, laat het onze stok en onze staf zijn, onze troost in alle moedeloosheid, onze sterkte als onze kracht bezwijkt. Laat zo uw naam uit het stof opklimmen, daar gij alleen groot zijt, om van die spijzen bediend te mogen worden, die gebakken zijn op de kolen, in de vuurbrand van het goddelijk gericht, om uit die fontein des levens te mogen drinken, die ontsproten is, niet onder de jeneverstruik, niet door onze tranen, niet als we meelij hebben met onszelf, maar die ontsproten is in de arbeid van uw lieve zoon onder de olijfboom, waar ge uw ziel hebt uitgestort in de dood, opdat u ons zijn zou een spijgen ten eeuwige leven. Troost zo alle die hun hart tot u in den hemel opheffen, om uit die fontein te mogen drinken. Zegen u alle die alzo op uw zaligheid wachten. Wij bevelen ook die gezinnen u aan, o God, in wie gij, in welks midden gij, met de hand van tegenspoed en zorg en moeite komt. Wil u ze ook in de ziekenhuizen met uw lieve gunst nabij zijn, die vrouw en moeder en ook die dochter der gemeente, wil ze samen genadig zijn. Doe ze daar ook in het midden van de woestijn van die koek smaken die gij gebakken hebt, en van dat water drinken dat ge zelf zijt, Heere Jezus Christus. Sterk ons zo samen door het woord uw genade, opdat we u prijzen om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 138, het vierde vers. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.